Fijn dat we elkaar hier mogen ontmoeten. En ik wil graag beginnen met gebed. Dank u, onze God, onze Vader, voor het geweldige cadeau, het enorme geschenk van u. U gaf de Heer Jezus, en de Bijbel noemt hem een onuitsprekelijke gave. Een cadeau waar je eigenlijk geen beschrijving voor hebt. We willen u danken dat de Heer Jezus kwam en dat hij het werk aan het kruis ook heeft volbracht. We danken u ook dat u uw woord gaf. De Bijbel, dat kostbare boek. En bovendien dat u de Heilige Geest gaf, waardoor we die woorden van u ook kunnen begrijpen. Althans een beetje, zo denken we nu. We willen u hartelijk danken, Vader, voor uw voorzieningen en voor uw zorg en liefde en genade. We dragen ons aan u op, ook als we opnieuw iets uit het prachtige boek van u gaan lezen. We prijzen u dat u uw zegen geven wilt op een bijzondere manier. Dat wil ik vragen in de naam van de Heer Jezus. En ook bidden dat ons hart open is, zodat de Heilige Geest ook werken kan. En die dingen binnen kan brengen die van blijvende waarde zijn. We prijzen uw naam. En eren u. Amen. We zijn toegekomen aan het boek Leviticus. We pogen de Torah, de vijf boeken van Mozes, te bestuderen, te bekijken. En we hebben het eerste en het tweede boek gehad in 4 sessies in totaal. En nu willen we graag beginnen met het eerste deel van het boek Leviticus. En als het goed is, zo de Heer wil, het tweede stuk over een week of 4, 5. Weer de tweede zondag van de maand. Leviticus. Ik ga een paar teksten lezen. Ik kan het hele boek niet voorlezen, dat begrijpt u. Maar misschien is het goed bij te volgen en bij te benen. Leviticus 1. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Dat is de tabernakel die net klaar was. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen of van het kleine vee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden, om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heer. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jongeren slachten voor het aangezicht van de Heere, en de zonen van Aaron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in zijn stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. De priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Het woord Heere staat hier steeds met, in deze vertaling met 3 E's. Dat betekent dat het over de naam Yahweh gaat. Dus je mag ook Jehovah lezen of Yahweh lezen. Hier ook Heere, maar het gaat over Yahweh die een aangename geur aangeboden krijgt, als ze zo gaan handelen. Dan stop ik even, ik wil straks nog wat lezen. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen gelovigen ook zeggen, dat boek Leviticus, daar heb ik niet zoveel mee. Ik hoef toch niet een soort slagersvakdiploma te krijgen van zo moet het, dat moet weg en dat moet daar en dat moet zus behandeld. Alsof je een soort handleiding hebt bij het slachten van een rund of van een stuk klein vee, schaap of geit of van een paar duiven misschien. Het boek Leviticus is heel apart. Ik hoop dat ik dat aparte van het boek Leviticus kan overdragen. Dat hoop ik eigenlijk. Ik weet niet of u het weet, maar er is een hele precieze timing in de Bijbel te vinden wanneer dit allemaal begon en hoe lang dit ongeveer duurde. De timing die vindt u in Exodus 40, bladzijde terug. 1 van hoofdstuk 40, Exodus 40. Toen sprak Yahweh tot Mozes: op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen. Dus dat is een heel concreet punt, een datum. Eerste dag van de eerste maand van het tweede jaar van de uittocht, want ze waren daar inmiddels een jaar onderweg, zou dat dan moeten gaan gebeuren. Dus heel precies. Maar in Numeri, ik weet niet of u even wilt bladeren. Numeri 10 krijgt u weer een datum. Numeri 10, vers 11. Het gebeurde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e van de maand, dat de wolk opgeheven werd van de tabernakel van de getuigen. We weten dus heel precies wanneer de wolk daar kwam en het huis vulde. Exodus 40, vers 1. En we weten ook precies wanneer voor de eerste keer de wolk omhoog ging en het volk in beweging kwam en naar een volgende rustplaats ging. Ik weet niet hoe goed u bent herrekenen, maar tussen het moment dat de wolk kwam, dus de tabernakel in gebruik genomen werd, en de eerste keer dat ze opbraken, zit precies 49 dagen. En misschien gaat er een bel rinkelen bij je. Is dat niet 7 x 7? Ja, dat is 7 x 7. 49 dagen dus. 7 x 7's zitten daartussen. Het boek Leviticus handelt over die periode, over die 49 dagen. En dat moet dus ook aanspreken. In de woestijn, uit Egypte, dus verlost, gered door het bloed aan de deurposten, veilig voor het oordeel, uit Egypte geleid, in de woestijn terechtgekomen. En dan zegt de Heere God, en nu wil ik bij jullie gaan wonen. Nu mag je voor mij een heiligdom maken. Precies de voorschriften kwamen. En nu is dat bijzondere bouwwerk, het eerste huis van God op aarde, gereed. En Mozes heeft dat in elkaar mogen steken. Dat was het eind van het boek Exodus. En nu gaat Leviticus zo schitterend verder, vanaf het prille begin van, en nu staat dat huis des Heren er, en de wolk van de Heren had dat huis vervuld, zegt de Heren, vanuit dat huis, zo begint Leviticus 1, vanuit dat huis, toen sprak de Heren, de Heren riep Mozes en sprak tot hem, vanuit de tent van ontmoeting, spreek tot de Israëlieten en zeg, enzovoort. Dat begint het boek Leviticus. Er is nog iets wat misschien wel heel erg belangrijk is. De tent van ontmoeting. Zo wordt hier genoemd. Tabernakel, tent van ontmoeting, tent van samenkomst, plaats van samenkomst. Er zijn meerdere duidingen. Maar de tent van ontmoeting zou u in uw eigen beleving van het Nieuwe Testament uitgezien, vanuit het geloof in de Heer Jezus bekeken, zou u wel eens de onderlinge bijeenkomst mogen noemen. de samenkomst van de Heere en Israël. En dan krijgt dat boek Leviticus een heel bijzondere kleur. Een glans waar je nog lang niet op uitgekeken bent. Misschien wel nooit op uitgekeken raakt. En dat is een hele bijzondere, dat je inderdaad hier een soort beschrijving, omschrijving vindt van de samenkomst van de gemeente. Dat bedoelt de Bijbel te zeggen. Dus weer zeggen we, dat boek Leviticus is niet alleen een Torah-studie voor Israël en voor de Joodse lui en zo, en voor de juiste Joodse traditie. Maar dat boek Leviticus heeft te maken met u en met mij. En misschien wel heel concreet. En als ik een paar items geef, ook vanavond, er zijn nog maar een paar, dan snap je het ook. Wat zou nu het allerbelangrijkste zijn in de onderlinge bijeenkomst die we hebben met de Heer Jezus, met Yahweh zelf, bij hem zijn, hem ontmoeten, de tent van ontmoeting, bij hem zijn, bij hem komen, waar gaat het dan over? Gaat het dan over wie ik ben of wat ik allemaal aan verkeerdheid gedaan heb? Gaat het dan over hoe ik die dingen zie en die dingen zie? Nee, dat kun je bijna vergeten. Je kunt ze allemaal wel wegstrepen. Dan gaat het alleen maar over wie hij is. Dat voel je aan. En het hele boek Leviticus gaat over hem. En dat maakt het wel moeilijk, dat geef ik toe. Dat is niet het makkelijkste om te ontdekken, maar het is wel het belangrijkste om te ontdekken. Dat je echt gaat ontdekken dat de Heer Jezus zelf, de Christus van de Schriften, in het boek Leviticus wordt geëtaleerd op een prachtige manier. Daarom begint het boek Leviticus zo schitterend. Dat God vanuit die tent van ontmoeting, die tent der samenkomst, zal ik het voorzichtig zeggen, vanuit die onderlinge bijeenkomst, die bijeenvergadering tot hem, zoals 2 Thessalonicenzen 2 dat zegt. Het woord onderlinge bijeenkomst komt maar 2 keer voor in het Nieuwe Testament, dat wist u al lang. Hebreeën 10 vers 25 en 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Dus 2 keer, slechts 2 keer. En de ene keer is het als onderlinge bijeenkomst, Hebreeën 10 vertaald. En de tweede keer is het als onze bijeenvergadering tot hem. Wij bidden u broeders, ik citeer nu 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Wij bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering, onze samenkomst, ons bij hem, bij die ene komen. Dat is de gedachte. Nu, onze samenkomst nu is bij hem komen. Niet omdat je van onze kleur bent, of omdat je net zo denkt over, krijgen we weer ruzie over. Gegarandeerd. Overal is ruzie over gemaakt. Houd niet op. Maar bij hem komen. En ontdekken wie hij is. Erachter komen hoe mooi de Heer Jezus is, hoe uniek hij is. Dat is de kern van het verhaal. En als je dat ook op aarde niet vasthoudt, dan krijg je weer dat het over mij gaat, over mijn visie gaat, over mijn kleur gaat, over mijn godsbeleving gaat, ook vul in. Dit is echt een hele belangrijke sleutel. De Heer gaat nu zeggen, nu mijn huis. En dat is niet vreemd voor ons, want in het Nieuwe Testament zegt dat er nu een woonstede van God in de geest is. Efeze 3, een woonstede van God in de geest. Waar de Heer woont, waar hij te midden van ons is. Waar die twee of drie bij elkaar komen en hij is in het midden van hen. Niet als een toeschouwer, maar hij is daar het centrum. Het gaat om hem. Dit is achtergrond, maar heel belangrijke achtergrond om het boek Leviticus te bekijken, te bestuderen. Als je dat vergeet, dan raak je ook de lijn kwijt, de kern van de boodschap kwijt. Nu gaat het in het boek Leviticus over die offers, daar begint het mee. Ik heb er ietsje van gelezen, van een brandoffer. En als ik verder lees, gaat het over een spijsoffer, hoofdstuk 2. Dan gaat het over een dankoffer, wordt ook wel vredeoffer genoemd, in hoofdstuk 3. Dan gaat het over een zondoffer in hoofdstuk 4. En dan gaat het over een schuldoffer in hoofdstuk 5. En dan komen er nog voorschriften over die offers. En dan ben je ongeveer bij 7, 8 uitgekomen. Zoveel hoofdstukken worden gewijd aan die offers. En ik weet ook nog dat ik zelf dacht, toen ik voor het eerst daarvan hoorde, ik snap er geen piet van. En wat zegt het ons? Waarom zou ik dat moeten weten? Ik heb het wel eens verteld dat we samen naar een bijeenkomst gingen waar het over Leviticus 1 ging. En toen gingen we nog op een brommetje. Er was er een broeder, een hele oude man, en die vertelde daarover. Nou, ik snapte er echt niets van. Tot de derde keer, misschien tweede, derde, ik weet niet precies hoe vaak er een zaadje in je hart geplant werd. En als het er nu zou zijn, dan zou ik met graagte naar dat plaatsje Wagenborgen fietsen, als dat nodig is. Ik fiets niet zoveel meer. Maar ik zou wel heel graag die bijeenkomst willen meemaken. Zo raakt het je. Dat is echt een geheim. Ik heb ook al een zendelingen ooit het boek Leviticus in beschrijvende vorm meegegeven aan de zendelingen. Ze lezen elke dag één bladzijde uit dit boek. Je hebt toch geen tijd voor anders, maar doe dat en je zult elke dag iets bijzonders over de Heer Jezus ontdekken. En uit datzelfde boek heb ik vanmiddag nog zitten lezen. En ik dacht, het is waar. Ik heb het toen goed gezegd tegen haar. Wist ik al, maar ik wou zo graag zeggen, het is nog zo. Als je weer diezelfde dingen leest, raakt het je opnieuw. En dan begint de Heer met het brandoffer. Ik wil toch proberen om daar de korte lijnen van aan te reiken. Dat is wat ik dan om Torah studie. Dat is nodig. De korte lijn van het brandoffer is dat God, als hij begint te spreken over het offer, het niet heeft over jouw probleem. Wij beginnen altijd bij onszelf. Iets zit ons dwars. Iets gaat niet zoals we graag willen. En dat is ons probleem. En dat probleem willen we opgelost zien. En als dat niet opgelost wordt, dan haken we af. Het brengt dus ook niks. Het lost ook niks op en zo. Nou, al die kreten horen we. Altijd hetzelfde. Maar de Heere, als hij begint te spreken over wat hij bijzonder vindt, wat in zijn onderlinge bijeenkomst, waar u welkom bent, als u naar binnen gaat, door de Heilige Geest mag u binnen, mag u meegaan kijken, mag u meegaan luisteren. Maar als u binnenkomt, gaat hij u iets vertellen over wat hij belangrijk vindt. En dat is het brandoffer. Het brandoffer, lieve broeders, zusters, beste luisteraars, kijkers, is het offer waarvan God zegt, daar heb ik een welgevallen in. Dat is voor mij een aangename geur. Of een rustgevende geur. Hetzelfde woord. Aangename geur, rustgevende geur. Daar geniet ik van. En dat betekent dat in het werk van de Heer Jezus, die het offer aller tijden is, op het altaar aller tijden zichtbaar geworden, het kruis van Golgotha, waar het offer ooit gebracht is, zeggen we dat hij in de allereerste plaats, volgens Gods eigen openbaring, een aangename geur voor hem was. Probeer dat eens. Dus niet uw probleem oplossen, komt ook nog hoor. Komt wel, maar het staat niet voorop. Het is in de allereerste plaats een aangename geur voor jezelf. Net zo goed als de feesten die verderop in dit boek, dus niet vanavond, dat is de volgende keer, ook feesten van Yahweh zijn. Niet feesten van de Joden. Ja, dat werden ze wel. Maar het was geen feestje voor de Joden. Het was een feest voor de Heere. Om bij hen te mogen zijn, te willen zijn. Hij wilde daarvan genieten. Zo ook met het offer. Het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha is in de allereerste plaats bedoeld voor God, Yahweh zelf. Nou ja, dat is best een slot. En dan snappen we het niet meer en dan haken we misschien af, dan wordt het te ingewikkeld. Nou, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar dit is wel de insteek die hier gekozen wordt. In de allereerste plaats. Kijk eens, het zondoffer of het schuldoffer werd bovendien nooit op dat altaar in de tabernakel gebracht. Wel soms vet ervan, maar niet het dier zelf. Dat werd altijd buiten de legerplaats verbrand. Altijd. Dat kwam helemaal niet op dat altaar. Buiten de legerplaats. Waarvan God zegt, ik kan het eigenlijk niet aanzien. Wat voor jouw schulden, voor jouw prutten, voor jouw ellende tot stand gebracht moest worden om je een kind van God te maken en om je voor altijd gelukkig te maken, dat is buiten de legerplaats. Maar dit is in de legerplaats. Dit is midden in de legerplaats. Dit staat centraal in het kampement van Israël. Middenin werd een altaar in de tabernakel. En daar waren priesters bezig met het brandoffer. Daarom wordt het altaar vooraan ook het brandofferaltaar genoemd en nooit het zondofferaltaar of het schuldofferaltaar. Nooit, zelfs niet het vredeofferaltaar. Altijd alleen maar brandofferaltaar. De nadruk van het werk van de Heer Jezus is dus voor ons, en dat is goed om dat een keer te krijgen en ook vast te houden als sleutel, is in de allereerste plaats gericht op het openbaar maken om het vreugdevolle, het aangename voor Jahwe zelf te etaleren. Nu, wat is een aangenaam voor Jahwe in het werk van de Heer Jezus naar het kruis? Dat er één was die gewillig zijn leven eens gaf, is een lied uit Johannes de Heer, of uit een andere bundel, maar zoiets. En die ene is de Heer Jezus. Die wilde in de allereerste plaats zijn wil doen. Vader, uw wil geschieden. De enige die op aarde de wil deed van hem die hem gezonden had, dat was de Heer Jezus. De enige die erop uit was om de Vader te tonen, dat was de Heer Jezus. Zijn hart, zijn wezen, zijn liefde, zijn genade, zijn hele bewogen, alles wat bewogenheid is, heeft hij laten zien. De Heer Jezus was erop uit om hem alleen te eren. En dan moet je eigenlijk een beetje stoppen en zeggen, nou, wait a moment please. Laten we een pauze houden. En laat dit eens tot ons doordringen. Laat dat in ons hart komen. Dat het om hem, in de allereerste plaats, om hem ging. Het ging de Heer Jezus in de allereerste plaats om zijn Vader. Vader, ik kom om uw wil te doen. En hij zegt dan ook, Vader, ik heb het werk voleindigd. Johannes 17, 1 en zo en verder. Ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Dat is het werk. En nu kun je er veel van snappen of weinig van snappen. Die er veel van snapte in het oude tijd, die mocht een stier brengen. Best pittig. En die er wat minder van snapte, die bracht een stukje uit het kleinvee. En die er nog minder van snapte, die bracht een of twee duiven. Twee duiven. En er was zelfs een optie om, als je het net begint te begrijpen, dan mag je ook nog wel een handje meelbloem aanbieden. Dat is dan wel een spijsoffer, maar dat reken ik dan als een brandoffer. Zover ging het zelf. Die zijn er vandaag ook. Er zijn mensen die heel veel van deze dingen weten. En die mogen het iets bijzonders aanbieden. En er zijn ook mensen die er wat minder van zien. Dat komt natuurlijk door leeftijd. Omdat je gewoon nog niet die dingen zag. Omdat die dingen niet onderwezen werden. Of omdat je misschien niet in staat bent om een bepaald aantal dingen te snappen. Dat kan. Dat maakt niet uit. Want al die verschillen, die zijn er wel. Verschil in grootte dus, maar in waardebepaling waren ze allemaal even waardevol. Allemaal, of dat nu een stier, een stukje kleinvee, een paar duiven, zelfs een handje meelbloem brachten, Het was allemaal aangenaam. Een aangename geur voor Yahweh. Zou je het dus willen proberen om het niet te hebben over... Ja, wat mij is overkomen, is dat ik onder de schuld zat en onder de bult en onder de verkeerdheid. En dat is weg. Halleluja, ik ben gered, ik ben een kind van God. Zo mag je getuigen naar de buurman toe en in de straat en op de werkplek. Je mag vertellen van wat de Heer Jezus in je leven heeft gedaan. Maar naar God toe probeer het nu eens om te draaien. Wat zou de Heer Jezus voor Yahweh hebben betekend? Wat heeft hij in de eerste plaats voor Yahweh zelf gedaan? Vervolgens vind je in hoofdstuk 2, en dat komt verderop, daar gaat het over het graanoffer, zo wordt het hier in deze vertaling genoemd, wordt ook wel het spijsoffer genoemd. Dat is het enige niet-bloedige offer. Ik ga dat niet meer lezen, maar dat is wel de moeite waard voor je om het te lezen. Het enige niet-bloedige offer is het spijsoffer. En dat is het leven van de Heer Jezus. Dus niet het sterven van de Heer Jezus, dat is het bloedige element. Op het kruis, de slag. Daarom een uitvoerige beschrijving van dat. Het moet gedood worden, het moet geslacht worden en het bloed moet op deze wijze behandeld worden. De Heer Jezus is in zijn leven op aarde begonnen met te offeren. Dat is dus niet het kruis. Ook, natuurlijk, dan krijgt het zijn soort voltooiing. Maar het begint met de ontvangenis in de baarmoeder van Maria. Daar begint zijn leven. Dat moet een gigantische overgang geweest zijn. Ik probeer dat heel vaak te zeggen. Voor hem die in de troon van Yahweh was. De engelen waren om hem heen. Riepen heilig, 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 heilig. Dat is het ene moment. In het volgende moment zit je als een heel klein, miniem, ietsje, vruchtje in de baarmoeder van Maria. Dat is toch niet voorstelbaar? Daar ziet u de Heer Jezus in zijn kleinheid, in zijn geringheid, in zijn eenvoud, die het God gelijk zijn niet als roofgoed achter, maar zichzelf ontledigd heeft, de mensen gelijk geworden, als een mens. De Heer Jezus is daar begonnen. Het spijsoffer, lieve broeders en zusters, begint veel en veel eerder dan het kruis. Dat is 33 jaar eerder. En dat is continu zo doorgegaan. Stel u maar eens voor wat daarna allemaal... U bent net de kersttijd weer zo'n beetje doorgekomen en u hebt gedacht, hoe gaat het verder? Wat moeten we? Maar u kunt denken aan de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En hoe dat is geredigeerd, hoe dat in Gods regie tot stand kwam en hoe de volgorde van de gebeurtenissen was. U weet het. En dan ziet u hem als 12-jarige. En u ziet hem opgedragen in Jeruzalem. U ziet hem misschien wel als 18-jarige. Staat niet in de Bijbel, maar hij was timmerman volgens Marcus 6. Dus hij is gewoon aan de klus geweest. Hij is gewoon mee gaan werken in de werkplaats van Jozef. Daarom is die plek van Jozef daar in Nazareth een hele bijzondere. Daar wordt dan teruggekeken op de timmermanswerkplaats van Jozef. Maar dat spreekt me heel erg aan. Dat is niet het geboortehuis per se, dat is natuurlijk Bethlehem, maar ook niet waar hij opgevoed is, maar waar hij gewoon aan de slag was. De timmerman. En de Heer Jezus is tot zijn 30ste daar gebleven. Nog steeds. Het moet een gigantische oefening geweest zijn. Als je 30 jaar in de opleiding bent, dan denk je, nou, dat mag wel eens afgelopen zijn. Waar doe ik het voor? En dan komt het moment dat God hem zei, en nu is het moment daar. Toen hij 30 was. Waarom 30? Ik kan het u bewijzen. Omdat elke priester die dienst deed, dus inclusief de hoge priester, op zijn 30ste begon. Het is dus om daarom, het is om die reden dat Jezus op zijn 30ste moest wachten totdat hij zijn echte taak ging vervullen. Zo is ook Jeremia op zijn 30ste begonnen en Ezechiël op zijn 30ste. En als u erop let, dan denkt u, oh ja, dat komt vaker voor. Nou, dat komt ook vaker voor. 30. En dat heeft dan 3 jaren geduurd. Maar die 3 jaren, die laatste 3 jaren zijn helemaal moeilijk geweest. Miskend, verguisd, niet geaccepteerd. Van de stijlte gestort als het door was gegaan. Dat wilden ze doen. Of ze hebben steden opgepakt om hem te stenigen. Johannes 10 in de tempel notabene. Ze wilden hem eruit jagen. Ze hebben van alles bedacht. Alles. Lieve broeders, zussen, dat heeft te maken met het spijsoffer. Dat is het enige niet bloedige offer. En daar heb je weer 3 verschillende deeltjes van. Ofwel, het is heel bijzonder wat je eigenlijk niet kunt bekijken, wat je eigenlijk niet kunt zien. Ofwel, het is wel een beetje zichtbaar, maar dan moet je wel je best voor doen. Ofwel, het is gewoon open en bloot op het fornuis terug te vinden. Dus er zijn verschillen in, precies dezelfde verschillen die er waren bij het brandoffer van een stier, een stukje kleinbeer, een paar duiven en wat meel. Dat vind je ook terug bij het spijsoffer. En wat zou het geweldig zijn als er in de gemeente, we komen als gemeente bij elkaar, we hebben onze onderlinge bijeenkomst en daar, ja, daar gaat het over de Heer Jezus. Dan gaat het niet over ons, dan gaat het over hem. En als daar nu eens uit de doeken zou worden gedaan wie de Heer Jezus is, voor zijn God en voor zijn Vader. En de een zal misschien nog meer kunnen zeggen dan een ander. Er is verschil tussen een stier en een beetje kleinvee. En een tweede die gaat zeggen, ja, maar in zijn leven op aarde heeft hij 1 doel gehad. Die hele opleiding, die hele opleidingstijd van 30 jaar, terwijl hij al meer weerstand, wie ook toen hij begon, dat heeft ertoe geleid dat hij dat werk is gaan doen. En we hebben alleen maar liefelijkheid, aangename geur voor je werk kunnen ontdekken. Als je die 2 dingen naast elkaar zet, kom je bij hoofdstuk 3. En dan zeg je, ja, maar de Heer Jezus, maar zijn offerwerk, dat is ook de vrede, die heeft hij gebracht. Jazeker. Daarom wordt dat wel eens dankoffer genoemd. En ook wel vredeoffer. Beide namen komen voor. Dankoffer. Nu, als je de Heer Jezus ziet, als je heiland en als je verlosser die zo zijn werk is gaan doen voor zijn God en voor zijn Vader, dan ga je hem gegarandeerd een loflied toezingen. Al of niet meerstemmig, al of niet zwijgend. Ik vind zingen is hemels. Gaan we straks mee door als we bij de Heer Jezus zijn. Het nieuwe lied gaan we zingen. Niet ga ik het nieuwe lied voorlezen, nou, u gaat het zingen. U gaat het zelf doen. Dus geen beperkingen door wie dan ook opgelegd. Maar we gaan hem prijzen. Dat is de insteek van de samenkomst. Van onze onderlinge bijeenkomst. Wat gaat er gebeuren als u bij hem bent straks? Als die echte bijeenvergadering tot hem, dit gaan naar hem, dit bij hem komen, daar waar hij plaats heeft bereid in het huis van de Vader. Daar komt u, onze bijeenvergadering tot hem. Denkt u dat het dan over uw angst, zweet gaat toen het allemaal zo moeilijk was? Ik denk het niet. Ik denk dat u zo verbaasd bent over die ene die daar schittert, die alles is voor God de Vader, dat u, ja, het gaat over hem. Dat kan ik u echt verzekeren. En in de gemeente, ik weet wel dat ik dan de schoolmeester ben, dat wil ik helemaal niet zijn, maar moet het over hem gaan? Daar ligt het accent. Dat is Torah-studie. Dat is de bedoeling van het hebben van die boeken van Mozes, de Torah. Hem zien zoals die is. Maar als u brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, en vredeoffer, als God vrede aanbiedt, als hij zijn hand uitsteekt naar jou en zegt, ik bid je vrede aan, kom maar bij mij, als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven, ik zal je vrede geven. Dan ga je ook danken, dan ga je hem eren, dan ga je hem bedanken. Dat is heel gewoon. Als u een cadeautje krijgt, bedankt u. Ook al vindt u het niet zo leuk, u gaat het toch doen voor de compleetheid. Maar in dit geval gaat het niet om of ik het wel of niet leuk vind. U gaat hem echt bedanken. U gaat hem echt dankjewel zeggen. En dan komt u bij de laatste 2 offers uit. En dat is het zondoffer en het schuldoffer. Nu, het zondoffer is het moeilijkste misschien wel van alles. Bij schuld, laat ik die twee dingen maar proberen samen te nemen. Bij schuld kun je nog iets bedenken. Je hebt misschien wel zelf schuld, ergens. Moet je nog betalen, moet je nog afrekenen. Of het een rekening is die al lang loopt, of misschien wel een afspraak is met een schuldbekentenis. Bij schuld moet je zorgen dat je eraf komt, dat je schuld afgelost krijgt. Dat zijn het je daden, je afspraken, dingen die je zelf geregeld hebt. Maar het is ook een wat dieper liggend probleem. Maar stel dat ik tot en met vandaag al mijn schuld kwijt zou zijn. En dat alles vergeven is. Dat er niets is wat nog tussen God en mij instaat. En ik ga één dag verder. Och, ga ik niet moeten doen. Zit ik weer met hetzelfde probleem. Er zit iets in mij, en dat snap je, wat aanzet tot zondigen. Daarvoor is het zondoffer. Dat is die erfzonde, zoals de Bijbel dat niet noemt, maar de kerkelijke lectuur dat wel noemt. Dat wat je meekrijgt bij je geboorte. In zonde ontvangen en geboren. In zonde ontvangen. Dat is de zonde als macht in jou. Een zonde als macht in jou die aanzet tot zondigen. Daar komt het zondigen, het schuld ophopen vandaan, vanuit je innerlijk. Daarom zei Jezus ook niet wat de mond ingaat, maar wat eruit komt, wat uit de mens komt, wat uit het hart voortkomt. Dat verontreinigt de mens, wat uit je binnenste komt. En dat probleem heeft de Heer Jezus willen wegnemen. Nou, en dat is, ik zeg, de moeilijkste begrijpelijke, het moeilijkste begrijpen, denk ik. Hoe zou ik ooit kunnen begrijpen dat de Heer Jezus in zijn werk op aarde die macht van zonde zo heeft gedragen dat hij tot zonde gemaakt werd? Niet tot zonden, maar tot zonde. Alsof het zijn schuld was, alsof het aan hem gelegen zou hebben dat wij nu die zondige natuur. Zo ver gaat het. En daar kom je later pas achter, denk ik. En dat zal een verbazingwekkende dankzegging tot gevolg hebben. Jezus, dit gaat ons een beetje te ver. Bijna ondenkbaar voor ons. En toch, kennende goed en kwaad, er is iets in ons aanzet tot zondigen, dat is die zondige natuur, die kreeg je mee toen je geboren werd. Dus een baby is geen blanke bladzijde, een blanke oor bladzijde. Dat kan helemaal niet. Want het is al een potentiële zonde. Het zit erin. Dus niet, het komt er een keer uit, als ze 1 of 2 of 1/2 zijn. Het ligt een beetje het kindje. Maar het komt er een keer uit, maar het zit erin. Dat is die zondige natuur, die in die mensen, en de Heer Jezus is om die reden geoordeeld, alsof het zijn schuld zou zijn geweest dat jij iets in je hebt wat aanzet tot zonde. Je begrijpt dat straks pas helemaal helder wordt. Dat is niet nu helemaal helder te krijgen, maar wel dat je nu al onder een indruk komt van iets geweldigs dat de Heer Jezus heeft gedaan. En dan komt dat andere probleem, dat ik schuld heb opgehoopt doordat ik verkeerde dingen deed, verkeerde dingen zei, of verkeerde keuzes maakte, of een verkeerde route nam. Al die dingen die zijn op mijn rekening geschreven. En al die schuld heeft de Heer Jezus willen vereffen. Dat betekent dat hij voor alles heeft willen betalen. En dan moet je eens een keer proberen te zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Even los van al het opsommen van wat je verkeerd gedaan hebt. Hoeveel het ook is. En hoe zwaar het ook weegt. Hij heeft die schuld voor jou willen vereffenen. Omdat hij je lief heeft. Omdat hij van je houdt. Omdat hij zijn leven gaat. En voor ieder die gelooft. En daar is geloof voor nodig. Voor ieder die gelooft, heeft hij dat willen doen. En dat is super. En als ik het in detail zou bestuderen, dan zou ik met u meegaan naar de schuldoffers en dan zou ik u vertellen dat er zijn ook schulden waar anderen in betrokken zijn. Ik heb dat vaker als voorbeeld gebruikt. Ik heb een fiets, Flip, ik weet niet eens Flip of je nog een fiets hebt, maar ik heb je auto gestolen. En dan zeg ik tegen de Heer, dat had ik niet moeten doen, Heere God. Want ik heb, nee, die auto was van Flip. Dus ik was helemaal fout om dat te doen. Maar Flip zegt, ho, Dato, maar ik zit wel zonder auto. Dus je kunt dat wel even aan de Heere God gaan beleiden en denken dat het in orde is, maar dat gaat niet door. Nou, dan begint het punt van, hoe moet ik Flip vergoeden? Dan denk ik, nou, dat oude karretje van Flip is niet meer waard dan 1000 euro. Dus ik zeg, nou ja, en ik zal 1000 euro geven en dan moet de zaak afgerond zijn. Maar Flip zegt, aha, nee, ik heb 10.000 euro voor dat karretje betaald. Nee, dat kan niet. Er moet meer komen. Zal ik het voorzichtig zeggen? De Bijbel zegt, als in het Oude Testament een schuld ontstond, dan was er Mozes die als een soort taxateur rondging en de waarde van die schuld, de hoogte van die schuld ging vaststellen. En wat Mozes vond, zeg maar 10.000 euro, dat moest dan vergoed worden. En, zegt de Bijbel, daar moest er 20% bij op. Plus een vijfde. Dus niet onder de taxatie, maar ver boven de taxatie. Zal ik het anders zeggen? De Heer Jezus heeft niet gezegd, ik vereffen die schuld van Dato. Ah, dat stelt niet zoveel voor. Nee, de taxatie is scherp. De taxatie is zuiver, is heel helder en heilig. En er komt 20% bij op. De Heer Jezus heeft meer teruggegeven aan een heilige God dan Dato ooit aan schuld had opgedaan. En daarom is het nu beter dan ooit. Als ik minder betaal, is het blijft er altijd iets hangen van, ja, maar toen heeft hij mij bij de poot gehad, toen heeft hij te weinig betaald. Ik wil heel voorzichtig zijn. De Heer Jezus heeft voor jou alle schuld naar God toe willen vereffen. Dus de macht van de zonde in je, daarom is hij tot zonde gemaakt. En onze zonden heeft hij in zijn lichaam gedragen op het hout. En hij heeft vereffend wat ik nooit had kunnen betalen. Dan heb je 5 offers. Maar stel nu dat je in de gemeente komt en het gaat niet over deze 5 elementen. Is dat een gemeente waar de Heer Jezus is? En dat zou kunnen. Dat hij er nog is in zijn genade. Maar je voelt aan, dat is niet de onderlinge bijeenkomst. Dat is niet wat we bedoelen. Dus hier staat eigenlijk heel precies dat de gemeente het werk van de Heer Jezus zo moet neerzetten voor alle die er zijn, voor iedereen die luistert en iedereen die binnenkomt, dat er niemand aan kan twijfelen. Alleen het werk van de Heer Jezus, alleen zijn aan het kruis volbracht werk telt. En hij is voor God een aangename geur, brandoffer, spijsoffer. God kan vrede aanbieden, met alle recht, want er is een offer. Wij mogen dat aanvaarden en dank u zeggen. En de Heer Jezus heeft voor mijn zonden schuld betaald. En die zonde in mij, die is weg. Want ik ben nu opnieuw geboren. Dat is wedergeboren. Opnieuw geboren. Daar komt wedergeboren om het hoekje. Het is heel belangrijk dat er een nieuwe geboorte nodig is. Nicodemus zei, al moet ik dan opnieuw in de moederschap? Ja, zegt hij, dat helpt niks. Daar los je het niet mee op. Maar wel op een van God uitgeboren methode. Van God uitgekomen methode geboren worden. En dat is een schitterend vooruitzicht. Nu heb je die offers gehad. Dat zijn er 5. En daar vult het boek Leviticus zich voor een groot deel mee. Die 5 offers op je hand te tellen. Het moet eigenlijk duidelijk zijn dat je altijd terug kunt vinden. Ja, ik hoop niet dat ik een grapje maak. Bij sommige bouwvakkers heb je maar 4 meer, die zijn er afgegaan. Je weet wel wat dat betekende vroeger. Maar die hebben machines en zijn ongelukken. Maar het gaat maar om die 5 offers. Wij moeten dat kunnen hanteren. Dan ga ik met je naar hoofdstuk 8. van Leviticus. Ik ga er weer een klein stukje van lezen, Leviticus 8. Dus nadat die offers helemaal aan de orde zijn geweest, de wetten, dus de bijzondere voorschriften over het offers, dus die 5 plus die 5 voorschriften, dan zegt hoofdstuk 8, de Heere sprak tot Mozes, neem Aaron en met hem zijn zonen, de kleding, de zalfolie, de jonge stier, zondoffer, 2 rammen en de mand met de ongezuurde broden en roep heel de gemeenschap bijeen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Hier zitten we weer in onze onderlinge bijeenkomst. Toen deed Mozes wat de Heere hem geboden had en de gemeenschap werd bijeengeroepen bij de ingang van de tent van ontmoeting. En Mozes zei tegen de gemeenschap, dit is het woord dat de Heer geboden heeft te doen. Daarna liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen en waste hen met water. En nu stop ik. Ja, ik zou wel graag door willen lezen, want het is heel boeiend. Daar vindt u een hele bijzondere omschrijving van iemand die in het huis des Heren nummer 1 is. Namelijk van de hoge priester. En van die bij hem horen. Weet u dat u om die reden een bijzonder gezelschap genoemd wordt? Een heilig priesterschap. Een koninklijk priesterschap. Om de deugden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Citeer 1 Petrus 2. Een heilig priesterschap. Om de offeranden op te offeren. U bent bij elkaar. En u komt in het huis van de Heer. U komt de samenkomst binnen. En daar. Daar is de hoge priester. Dan ziet u hem in vol ornaat. In alle kleurrijkheid die maar denkbaar is. Dat staat er allemaal in. Heel precies. Dan ziet u hem met een tulband en een enorme diadeem op zijn hoed. De Heer heilig. Alleen voor hem. Ja, dat is hij. Alleen voor hem. Dan ziet u hem met die schitterende borsttas, dat schitterende gewaad aan, met die edelsteen op zijn schouder. Daar staan de namen van de zonen van Jacob, 12 op een rij, 4, 6 aan die kant en 6 aan die kant. Dan ziet u hem met een 12-tal steden op zijn hart. En er zijn de 12 stammen van Israël. Is niet hetzelfde, dat is vaker uitgelegd. De zonen van Jacob, dat is inclusief Jozef, inclusief Levi. Dus er zijn alle 12. Jozef en Benjamin. Maar bij de stammen, Levi was geen stam in Israël. En Jozef was ook geen stam in Israël. De zonen van Jozef, Manasse en Ephraim kwamen daarvoor in de plaats. Dus er is verschil tussen de stammen en de zonen. Maar ook de individuelen, hier op zijn schouders, ze worden voor God getoond. Hij loopt daar in het huis des Heren. Hij, waar de Heren woont, is zichtbaar dat jij op volgorde van geboorte daar in die schouderstenen bent. En de ene is hier al heel lang een kind van God en de andere is dat pas onlangs geworden. Op volgorde van geboorte. Ze staan er allemaal in. Maar als het gaat om de stammen, dan gaat het dus om de groepen, de clusters. Misschien wel om de gemeente in hier en daar en daar en daar en daar. Allemaal verschillend van kleur. Maar allemaal op het hart van de hoge priester. Het is schitterend. En hij is daar en hij heeft een prachtig gewaad aan. En hij, je hoort hem lopen. Er zit een belletje aan de onderkant van zijn overgooier. En een gouden belletje en daarna een granaatappel. En dan weer een gouden belletje en dan weer een granaatappel in een andere kleur. Het is schitterend. Daar zie je de Heer Jezus. Hij leeft, hij is schitterend, hij is mooi. U bent mooi, Heer Jezus. U gaat hem prijzen, u gaat hem bedanken. U ziet ineens een schitterend gebeuren van Yahweh zelf. Maar u ziet ook anderen die bij hem horen, bij die hoge priester horen. Die zijn niet zo prachtig gekleed, die hebben niet die kleurrijkheid. Die zitten in een wit priestergewaad, maar worden ook bijzonder genoemd. Ze worden allemaal eerst gewassen en dat betekent dat ze schoon zijn. Er is geen vuiligheid meer aan hem. Daarom voetwassing, daarom de wassing des waters door het woord. Daarom we worden gewassen. Het woord van God Dat weet u zelf. Op een bepaald moment komt u zelf tegen als u het woord van God leest en denkt, ja, dat moet ik wel, dat moet ik wel aan doen, dat moet ik regelen, dat moet ik oplossen. Klopt. Dan ziet u de Heer Jezus in glorie, dan ziet u ook mensen die bij hem horen en die daar dienst willen doen. Ik probeer het. Stel, ik ben net tot geloof gekomen en ik kom zo'n gemeente binnen en er zijn gelovigen die priesters zijn. En die zijn bezig met het werk van de Heer Jezus. Die leggen dat schitterende werk van de Heer Jezus. Ja, ze hoeven niet een soort slaversdiploma te hebben om een dier te ontleden. Maar ze leggen iets bijzonders op de tafel van de Heer. Echt het altaar in het Oude Testament, het altaar hier in de tabernakel, is hetzelfde woord als de tafel des Heren in het Nieuwe Testament. Precies hetzelfde. Waar we het avondmaal vieren. En er zijn mensen bezig om iets bijzonders van hem op die tafel te leggen. Ik heb veel studie mogen genieten van een eenvoudige broeder uit het noorden, uit het Gunningenland. En ik heb dat verhaal misschien wel 100 keer verteld. En ik weet nog hoe dat ging. Wij wonen nauwelijks in Meppel. En we waren begonnen met gemeentes en we wilden zo graag dat de Heer Jezus een plekje had waar hij in het midden kon zijn en waar hij geprezen zou worden. En we hadden een klein gebouwtje gehuurd, ook van de muziekvereniging daar. En dat was in de Weerstraat. En het stelde niks voor. En er was ook geen portaal, er was niks. Je stapte zo van de trottoir, een soort ruimte binnen. En het was nou een van de eerste zondagen daar. En ik stond daar voor het gebouwtje met nog iemand of nog twee, ik weet niet meer precies, een groot aantal niet, want die bestonden toen nog niet. En dan komt een meneer aanlopen met zijn, met nog een meneer. En die meneer die ken ik goed. Die heeft mij bijbelles gegeven vroeg. En hij ziet mij, hij kent mij door en door en ik ken hem ook door. Maar hij komt naar me toe en zegt niet goedemorgen of wat fijn dat je hier bent. Wat leuk om je te ontmoeten. Nul. Het was een heel apart iemand. Hij kijkt me aan en op zijn gunner zegt hij, ben hier ook priesters, joh? Ik zeg, ben hier ook priesters. Op zijn gunner. Ik zeg, ja. Hij heeft een altaar. Ik zeg, ja, moet ik hier weten? Dan moet ik hier zijn. Eigenlijk gaf hij op dat moment het hele boek Leviticus aan. Dat priesters in staat zijn om het bijzondere van het offer op het altaar te leggen, op de tafel van de Heer te leggen. Dat het daarover zou gaan. Niet over wie wij zijn en wat we nog moeten. Of verplichtingen A en B naar buren, collega's toe. Is ook belangrijk. Maar in de allereerste plaats gaat het over hem. En dan kom je uit bij de gedachte dat zodra je die samenkomt, binnenkomt, ja, dan is er een hoge priester, onze hoge priester. Wij hebben een hoge priester, zegt het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën. Nou, en die is zo bijzonder, we willen het over hem hebben. En je kunt het nog niet begrijpen, maar je bent nog van melk afhankelijk. Daarmee staat die tekst, je hebt nog melk en de vaste spijzen kun je niet verdragen. Dat staat daarmee in verbinding, met die tekst. En zo mogen we vandaag gemeente zijn. Diezelfde hoge priester, en daar wil ik daarmee afsluiten voor vanavond, kom je tegen in Leviticus 16, wel vaker over gepraat. Diezelfde hoge priester is 1 dag per jaar anders gekleed en dat is op de grote verzoendag. Ik ga er ook weer een paar teksten van lezen. Leviticus 16, de Heere sprak tot Mozes na de dood van de 2 zonen van Aaron. Die dachten dat ze het op een eigen manier ook wel mochten en konden invullen. De Heer zei in vers 2 tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. En dan komt de opzomming hoe dat precies moet. Daar ziet u de hoge priester niet in dat schitterende gewaad, niet in dat kleurrijke, niet met die kostbare stenen, niet met die gouden diadeem, maar heel eenvoudig, zonder enige vorm van opschrift. Daar ziet u de Heer Jezus op de grote verzoendag. Je komt in het boek Leviticus, midden in het boek Leviticus, uit bij grote verzoendag. Daar ziet u hem. En dan ziet u hem gaan met zijn eigen bloed in het binnenste eigen heiligdom. Dat zegt het Nieuwe Testament van onze Heer Jezus. Niet met het bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed ingegaan, eens en voor al. U ziet hem. Kortom, als je het samenvoegt, dan krijg je het volgende. Die 49 dagen van dienst in de tabernakel wordt op deze manier geschetst. 7 zevens. Je kunt zeggen, onze hele tijd. In de woestijn. Nog niet in de hemel. In de woestijn. Daar waar de COVID-voorschriften nog om je oren suizen. En waarvan alles niet goed gaat. Daar zijn we. En in die tijd hebben we dit. En wij mogen naar binnen gaan. Laten we naderen, zegt Hebreeën 10 daarom, om die reden. Zullen we dan? Ik wil je uitnodigen. Zeggen, ja, Heer Jezus, ik wil u zien. Ik wil u zo graag ontmoeten. Ik wil zo graag weten wie u bent. Ik wil erachter komen hoe mooi u bent. Hoe schitterend u bent. Ik wil zo graag begrijpen hoe ver u ging daar aan het kruis van Golgotha, wat u gedaan hebt. Weet je, dat maakt je blij en dat maakt alles anders. En als we dat vergeten, dan wordt het een sociale club. En dan is er, nou ja, hetzelfde ongeveer als de schaakvereniging. En als ze filmen een andere club in, dan kom je daaruit. Maar dit is wat anders. Het gaat hier om hem. Het is de samenkomst bij hem. Onze bijeenvergadering tot hem. Om bij hem te zijn en om te zien wie hij is. En je ziet het offer. Je ziet ook de priesterdienst. Je ziet ook de hoge priester zoals hij altijd liep. En je ziet ook nog de hoge priester zoals hij ooit geweest is op het moment dat hij naar het kruis van Golgotha ging en daar dat werk ging volbrengen. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus en niemand anders dan de Heer Jezus. En daar moet je op focussen. Dat vind ik absoluut de inhoud van de Torah. Daar gaat het om. Dat is heel merkwaardig dat in dit eerste stuk van de Bijbel zoveel informatie gaat over wat we nu vandaag zouden kunnen beleven en meemaken. De Heer zegene u. Amen. Goedendag, dank u. Vader, dank u wel dat u ons hier zag, dat u ons hart kent, dat u ook iedereen ziet die meekijkt of meeluistert, ook op dit moment. Ik wil u zo bidden dat ook daar in die harten lof en aanbidding komt en grootmaking en eer en dankzegging komt voor u, Heer Jezus. We willen u prijzen, onze God en onze Vader, voor het offer van uw Zoon. Voor het aangename voor u, maar voor het verschrikkelijke wat betreft onze schuld en onze zonden. Dat heeft hij buiten de poort geleden, buiten de legerplaats. Daar heeft hij tot zonde gemaakt en heeft hij onze zonden moeten boeten. En het is allemaal volbracht. En de Heer Jezus heeft het volbracht. En als we nu een samenkomst hebben, dan zien we hem in zijn glorie en in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn gaan naar het kruis. We zien de hoge priester in een prachtig gewaad, maar we zien de hoge priester ook in de kleding van de grote verzoendag, zonder opsmuk, zonder enige glimmer of glitter. We willen u danken dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Maar nu is de Heer Jezus bij u en we mogen hem hier op aarde ook ontmoeten. We willen u danken dat we zo naar het boek Leviticus mogen kijken. Zo dat schitterende beeld uit het Oude Testament over mogen nemen voor vandaag. We danken u voor elkaar. We bidden uw zegen ook voor de rest van de avond, voor de rest van de dag. We willen u prijzen en eren. U danken voor uw genade en uw liefde. En voor het geweldige werk van uw Zoon. Dat hebt u genoten van de Heer Jezus, Vader. Intens. Intens genoten van zo iemand. Zo iemand was nooit op aarde zichtbaar geweest. En hij liet dat zien. Dank u wel voor uw Zoon. Dank u wel voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor de Bijbel. Dank u voor elkaar. Amen.